Wettkämpfen statt. Okay, nou voor iedereen die net inlogde, logde graag je functie en GGD in de chat zetten. Dan kunnen we even kijken van welke GGD en wie er aanwezig zijn. En dan gaan we zo van start. Welkom allemaal. Even kijken, Julie, jij kan even naar de volgende dia klikken, denk ik, hè? Vandaag gaan we het hebben over kwalitatief onderzoek en daartoe heb ik twee mensen gevraagd om daar de presentatie over te doen. Dat zijn Julie Swillens, zij is postdoc onderzoeker bij IQ Healthcare van het Radboud UMC en Julie werkt ook bij ons bij Amfi voor een stukje vanwege haar expertise op kwalitatief onderzoek. Ze begeleidt met name tweede fase AIOS in hun onderzoekstage. Dus Julie zal een presentatie geven samen met Evelien Hoevenaars. Evelien Hoevenaars is een van de tweede fase AIOS en doet dus ook kwalitatief onderzoek. Dus gezamenlijk hebben zij een presentatie over kwalitatief onderzoek. Julie neemt zo het woord over. Als jullie vragen hebben, is het handigste dat je die in de chat stelt. Dan stel ik die al tussendoor. En we hebben ook op een paar momenten ook een vraagmoment. Dus als je denkt van nou, ik wacht even, mag ook. Maar je mag ook tussentijds al stellen. Dan kijk ik even naar het beste moment om te interrumperen. Voor degenen die net nog allemaal ingelogd zijn. Het is fijn als jullie even je naam en functie plus GGD in de chat zetten. Dan weten we wie er aanwezig zijn. Oké, Julie, ik geef het woord aan jou.
Ja, dankjewel Janine voor deze introductie. We hadden ook nog twee introductiedia's opgesteld, Evelien en ik, maar ik denk dat we die wel kunnen overslaan. Op de laatste dia staan ook nog onze contactgegevens genoteerd. Dus die zal ik dan even open laten staan, mochten jullie dan nog dat willen noteren. Even kort de leerdoelen van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over de basisprincipes van kwalitatief onderzoek. We zoomen wat meer in op dataverzameling en op data-analyse. Allereerst zijn Evelien en ik heel erg benieuwd naar of jullie al ervaring hebben met kwalitatief onderzoek en hoeveel ervaring. Dus daarvoor hebben we een Mentimeter aangemaakt. Dus ik zou jullie willen vragen om naar www.menti.com te gaan. Ik zie dat mijn scherm nu opeens op zwart gaat. Ik had de Mentimeter-code ook al bovenaan de chat gezet. Dus jullie kunnen naar www.menti.com en dan de code invoeren. En als het goed is, komen jullie dan vanzelf bij de eerste vraag terecht. En dan ga ik ondertussen mijn schermen in orde maken.
Anders de inlog naar mijn mailen. Nee, dat is misschien ook lastig. Ja.
Ik zal even de code nog een keer in de chat en ook even het beeld delen. Ja, als het goed is zien jullie nu weer het scherm met de code.
Ja.
Switch ik even naar de Menti. Dus jullie zien nu de antwoorden binnenkomen als het goed is?
Ja, we zien het.
Die mensen hebben inmiddels geantwoord. Het varieert een beetje tussen een beetje ervaring, weinig ervaring en geen ervaring. Van de mensen die hebben ingevuld dat ze een beetje ervaring hebben. Zou iemand dat kort kunnen toelichten wat dat beetje ervaring is met kwalitatief onderzoek?
Ja, En dan mag de microfoon denk ik aan. Dat is misschien...
Ja, dan mag de microfoon zeker aan.
Wil iemand dat toelichten?
Ja, ik heb een module gedaan bij de MSPH, kwalitatief onderzoek. Daar heb ik al veel van geleerd. En ik ben zijdelings betrokken geweest bij een kwalitatief onderzoek naar zelfstandig werkende sekswerkers.
En betrokken als? Of waarbij?
Ja, we hebben samen met Zuid-Limburg een onderzoek gedaan naar zelfstandig werkende sekswerkers. En dan hebben we 29 sekswerkers geïnterviewd.
Ah, ja.
Bedoel je dat? Ja,
ja, precies. Ja, een interviewstudie. Ja, ja. Oké, interessant. Dankjewel, Carlijn. Iemand anders die nog kort ervaring met kwalitatief onderzoek wil toelichten? Of misschien iemand die nog geen ervaring heeft, maar wel interesse in kwalitatief onderzoek en daarom vandaag ook aanwezig is? Er zijn 9 mensen die hebben ingevuld nog geen ervaring te hebben. Zou iemand kunnen toelichten van waar de interesse in het onderwerp? Of dat men daar misschien nog in de toekomst mee aan de slag gaat?
Ja, ik wil wel even reageren. Ook al ga je er niet mee aan de slag, lijkt het me zinvol om de basisprincipes wel te begrijpen als je een artikel leest wat erover gaat. Hè? Dat lijkt me al voldoende reden om er iets meer van te weten. Wat mij betreft dan.
Ja, mooie motivatie. En inderdaad, er verschijnen steeds meer artikelen ook over kwalitatief onderzoek. Dat zien we ook, dat daar steeds meer mensen in geïnteresseerd zijn. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Dan ga ik nu weer even terug naar de presentatie. Dankjewel allemaal voor jullie input. Allereerst een paar basisprincipes van kwalitatief onderzoek. En wat is kwalitatief onderzoek? Op deze dia's zien jullie heel veel verschillende definities staan. Maar in principe gaat het erom dat je een sociaal fenomeen gaat observeren of gaat onderzoeken in zijn natuurlijke setting. Dus anders dan bij kwantitatief onderzoek waar vaak een interventie heeft plaatsgevonden, wil je hierbij juist op zoek naar de natuurlijke setting en daarbinnen je onderzoek verrichten. Nou, dat klinkt nog redelijk abstract, maar daar zullen we verder in de presentatie nog een aantal voorbeelden van geven. Er zijn bepaalde uitgangspunten en principes bij kwalitatief onderzoek. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als je meer exploratief onderzoek wil doen. Dus dat er nog weinig kennis voorhanden is in bijvoorbeeld de literatuur. Anderzijds kan kwalitatief onderzoek ook helpen om juist meer verklarende antwoorden te vinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een vragenlijststudie hebt gedaan of dat je een randomized control trial hebt gedaan en dat daar uitkomsten uitkomen die eigenlijk tegenstrijdig kunnen zijn met de bestaande literatuur. En dan zou je ook kwalitatief onderzoek kunnen gebruiken om erachter te komen waarom bepaalde effecten tot stand zijn gekomen of bepaalde resultaten uit die vragenlijst naar voren zijn gekomen. Dus je kunt op verschillende manieren kun je kwalitatief onderzoek gebruiken. En het kan dus ook weer meer betekenis geven in plaats van dat het daadwerkelijk harde cijfers geeft. Maar het kan wel weer betekenis geven aan die harde cijfers. Dus het is belangrijk om die twee dingen uit elkaar te houden. Daarnaast ga je ook doelbewust op zoek naar mensen die jou een antwoord kunnen geven op jouw kwalitatieve onderzoeksvraag. En ga je dus ook doelbewust daarna op zoek. En je probeert vaak ook een zo breed mogelijke groep te werven. En daar zullen we later nog op ingaan. Daarnaast is het ook een systematisch proces. Je gaat niet zomaar op zoek naar informatie, maar dat doe je op een systematische manier. Zowel de dataverzameling als ook de data-analyse vindt op een systematische manier plaats. Een van de belangrijkste kenmerken, dat horen jullie wellicht vaker ook van mensen die hiermee aan de slag zijn gegaan, is dat kwalitatief onderzoek heel erg tijdrovend is en ook heel erg intensief. Maar dat zit er met name in de dataverzameling, maar ook in de analyse. Je verzamelt vaak heel veel informatie met je dataverzameling. En in je data-analyse ga je weer op een gestructureerde manier proberen om van die verzamelde data uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op je onderzoeksvraag. Maar dat is heel tijdrovend. Om een voorbeeld te geven, wanneer je een interviewstudie doet, zoals bijvoorbeeld Carlijn heeft gedaan, dan dien je dus eerst mensen te werven voor je interviews. Vervolgens dien je die mensen te interviewen. Een gemiddeld interview duurt vaak tussen een half uur en een uur. Vervolgens ga je de interviews uitwerken en dien je ze daarna vervolgens ook nog te analyseren, daar conclusies uit te halen en te rapporteren. Dat kost vaak meer werk dan kwantitatief onderzoek. Daar dien je dus ook rekening mee te houden. Stel je wilt kwalitatief onderzoek opzetten in je planning, dat het iets meer tijd kost dan wat je vanuit kwantitatief onderzoek gewend zou kunnen zijn. Een laatste puntje is datasaturatie of dataverzadiging. Hebben jullie misschien ook wel eens vaker van gehoord in het licht van kwalitatief onderzoek. Zou misschien iemand mij kunnen vertellen wat datasaturatie is of waarom je daarnaartoe wilt streven binnen kwalitatief onderzoek?
Ja, ik heb geleerd dat je net zo lang door moet vragen tot je geen nieuwe argumenten meer hoort. Dus dat dat misschien saturatie is. Op een gegeven moment hoor je niks meer en dan kan je stoppen. Is dat het?
Ja, huh? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Dus bij kwantitatief onderzoek doe je ook een poweranalyse en wil je weten al van tevoren vaststellen hoeveel proefpersonen je gaat, of in ieder geval minimaal nodig hebt voor je onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek heb je daar ook wel cijfers voor. Maar dat is vaak ook wat lastiger omdat je naar datasaturatie wil merken. Wat Carlijn zegt, het is dan van tevoren niet altijd makkelijk in te schatten hoeveel bijvoorbeeld interviews of observaties of dingen die je nodig hebt om uiteindelijk te komen tot datasaturatie. Maar het is wel een belangrijk uitgangspunt om dus uiteindelijk zoveel mogelijk data te verzamelen tot je eigenlijk geen nieuwe dingen meer hoort. En op die manier heb je dan het goed geëxploreerd. Nou, wanneer gebruik je kwalitatief onderzoek? Bij onbekende of weinig onderzochte onderwerpen. Dat is weer meer dat exploratieve karakter. Kan ook met onderwerpen met tegenstrijdige studieuitkomsten. Dat is dan meer dat verklarende karakter. Het kan ook zo zijn dat je kwalitatief onderzoek inzet bij delicate onderwerpen. Dat kan zijn zodat je nog, anders dan in een vragenlijst, dat je eigenlijk direct contact hebt ook met de deelnemer van je onderzoek. Dat je die eventueel nog wat meer op zijn gemak kunt stellen of wat meer begeleiding kunt bieden, wat meer informatie kunt geven. Dus daar biedt kwalitatief onderzoek dan net wat meer mogelijkheden in dan kwantitatief onderzoek. En ook voor moeilijk te bereiken mensen zou je kwalitatief onderzoek kunnen inzetten. Om een voorbeeld te geven, vragenlijsten, daarvan moet men wel een bepaald taalniveau hebben om dat te begrijpen. Men moet een bepaalde taal spreken, de taal die in de vragenlijst gebruikt wordt. Bij kwalitatief onderzoek kun je bijvoorbeeld als je gebruik maakt van observaties of interviews, kun je ook gebruik maken van verbaal, alleen verbale communicatie. En eventueel bij wanneer je niet elkaars taal spreekt, kun je gebruik maken van een tolk. Dan geef ik nu het woord aan Evelien, die kort toelicht waarom zij heeft gekozen voor kwalitatief onderzoek.
Ja, dankjewel Julie. Ik heb mijn onderzoek gedaan naar artikel 26 en ik wil jullie eerst even het doel van mijn onderzoek laten lezen. Dat is het exploreren van de visie van IZB-professionals bij de Nederlandse GGD'en op het doel van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid en hun bij dit doel passende rollen, taken en verantwoordelijkheden. En artikel 26 in de WPG gaat over de meldingsplicht voor instellingen. Dus bijvoorbeeld verpleeghuizen en kinderopvanglocaties moeten het melden als zij een x-aantal cliënten of bezoekers hebben met bijvoorbeeld buikklachten of een andere mogelijk besmettelijke ziekte. En we wilden dat hoe die visie van die professionals onderzoeken in de context van de huidige maatschappij. Dat artikel bestaat al enige decennia en in de tussentijd is er natuurlijk best wel wat veranderd. Zijn die instellingen zelf ook veranderd. Wij vonden dat dit zich leende voor een kwalitatief onderzoek, omdat het echt om een exploratie gaat van een fenomeen waar veel nuances in zitten. En het ook niet een veel onderzocht onderwerp is. Dus we konden niet op basis van al bestaande literatuur veel conclusies trekken.
Ja. Zijn er voor nu vragen? Ik weet of er al iets binnen de chat binnen is gekomen, Janine.
Nee, er zit niks in de chat, nee.
Nee, iemand anders die voor nu vragen heeft? Anders dan gaan we door en over een aantal dia's komen we dan wel weer bij een soortgelijke dia uit. Dan wil ik jullie graag vragen om weer opnieuw naar menti.com te gaan. Of als jullie het nog open hebben staan om naar de volgende vraag te gaan. En die gaat over de methode. Dus we gaan het nu hebben over dataverzameling. En ik zou graag van jullie terug horen welke methodes jullie kennen van kwalitatief onderzoek. Ik heb er net al een aantal keer een aantal genoemd. Ik ben benieuwd welke methodes bij jullie wel eens van gehoord hebben. En die kunnen jullie dan invullen. Nou, er komt een heleboel binnen, zoals jullie zien. Vaak wat interviews genoemd. Ik zie ook vaak focusgroepen. Verschillende vormen van interviews zie ik ook terug. Dus een gestructureerd interview, een diepte-interview, een sleutelpersonen-interview, één-op-één interviews. Ik zie ook vragenlijsten terug, vragenlijsten en enquêtes. Daarbij kan inderdaad, enquêtes kun je zowel op een kwalitatieve of een kwantitatieve manier gebruiken. Dus dat kan ook kwantitatief zijn, een enquête. Soms wordt een enquête ook gebruikt om kwalitatieve bevindingen juist te kwantificeren. Maar wanneer je een vragenlijst met iemand invult en iemand kan ook beantwoorden invullen, dan is het meer een kwalitatief karakter. Dus dat ligt er recht aan hoe je de vragen ook in je enquête vormgeeft, of het kwalitatief of kwantitatief is. Ik zie ook nog observatie, video-opnames. Observatie kan inderdaad via video-opnames, het kan ook dat je zelf aanwezig bent in de ruimte. Zou iemand kunnen zeggen wat een voordeel is van een videoopname ten opzichte van wanneer je zelf in de ruimte aanwezig bent voor de observatie?
Geen beïnvloeding van de afnemer.
Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Er staat een video die maakt de opname en de mensen die worden geobserveerd zijn zich wellicht minder bewust van het onderzoek wat plaatsvindt. Natuurlijk weten zij wel dat onderzoek plaatsvindt, want daar dient men dan ook toestemming voor te verlenen, maar men is zich daar minder van bewust op dat moment. Dus dan kun je wellicht wel meer weer die natuurlijke setting creëren die je vaak ook met kwalitatief onderzoek dus juist wenst te vangen. Wat zou een nadeel juist kunnen zijn van video-opnames ten opzichte van wanneer je zelf wel in die ruimte aanwezig bent? En zou dan iemand anders dan Carlijn deze keer het antwoord willen geven?
Je kunt niet doorvragen. Dus je kunt het niet beïnvloeden, eigenlijk is ook weer een nadeel. Dus je kan niet doorvragen en het verzadiging bereiken.
Ja, ja. Als je inderdaad zelf niet aanwezig bent, heb je geen invloed op wat zich daar afspeelt. Want je hebt alleen de videoopname, die je ook achteraf vaak krijgt. Dus dan heb je inderdaad geen invloed op hetgeen wat zich afspeelt. Wat ook weer nadelig juist kan zijn. En een videoopname, ja, de video staat op een bepaalde hoek gerecht. Dus je mist waarschijnlijk vaak ook nog wel de context daaromheen wat zich daar afspeelt. Terwijl dat misschien juist wel heel belangrijke informatie is voor hetgeen wat je aan het onderzoeken bent op dat moment. Dus ja, er kunnen voor- en nadelen zitten aan bepaalde methodes. Dan pik ik ook nog even de focusgroep en de interviews eruit. Zou iemand een voordeel kunnen noemen van een focusgroep ten opzichte van een één-op-één interview?
Ja, de deelnemers kunnen op elkaar reageren uiteraard en elkaar aanvullen.
Ja, Ja, zeker als je meer dat exploratief onderzoek doet, is dat heel fijn. Dat je mensen juist met elkaar erover in gesprek kunt laten gaan, zodat ze elkaars gedachten ook kunnen triggeren van, oh ja, daar had ik nog niet aan gedacht. En dat je dan op die manier wel een gesprek vormt over iets waar men eigenlijk nog weinig over na heeft gedacht. Wat zou juist weer een voordeel kunnen zijn van een 1-op-1 interview ten opzichte van een focusgroep?
Dat mensen niet beïnvloed worden door elkaars mening die gegeven wordt?
Ja, ja. Ja, wanneer je voor bepaalde mensen juist wil spreken om diegene zijn mening, dan wil je inderdaad een 1-op-1 interview. Het kan ook nog afhangen van het onderwerp van je onderzoek. Mocht dat bijvoorbeeld een heel delicaat onderwerp zijn of een persoonlijk onderwerp, dan zou je eerder kiezen voor interviews dan voor een focusgroep, zodat je ook een prettige omgeving voor diegene die deelneemt aan je onderzoek kunt maken. Ja. Even terug naar de presentatie. Op deze dia zien jullie inderdaad allerlei methodieken waarvan jullie echt volgens mij al bijna allemaal ze hebben genoemd zojuist. Dus er is al redelijk wat kennis ook voorhanden. Je kunt ook een documentanalyse bijvoorbeeld doen. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je een interviewtranscript gaat analyseren. Alleen gebruik je daarvoor een bestaand document dat je gaat analyseren. En eigenlijk ook de laatste tijd zijn er ook veel methodieken die zich online plaatsvinden. Dat zijn eigenlijk dezelfde methodieken, alleen dan in een online setting. Een interview bijvoorbeeld kun je online afnemen, ook via Teams, maar kan ook via andere programma's. En ook focusgroepen kun je online doen. En mocht Evelien daar nu net voor gekozen hebben en ervaring mee hebben, dus Evelien, ja, zou jij dat kunnen toelichten?
Focusgroepen online gehouden. Ik heb 5 focusgroepen in totaal gehad en mijn onderzoek ging naar de visie van IZB-professionals. En dat zijn grofweg 3 beroepsgroepen bij de GGD: de deskundige infectiepreventie, de verpleegkundige en de artsen. In de eerste 3 focusgroepen heb ik steeds 1 van die beroepsgroepen gesproken. En in de 4e en de 5e focusgroep waren ze gemengd. En ik heb daarvoor gekozen, vooral om de reden die net al werd genoemd, dat er interactie kan zijn tussen de deelnemers, waardoor ze elkaar op ideeën brengen en aspecten belichten die waar de ander dan net nog niet aan gedacht had. En dat bleek ook tijdens de focusgroep dat dat zo gebeurde en dat had een grote meerwaarde. En verder konden we ook in beperkte tijd wat meer mensen spreken dan had gekund met interviews. En ik doe dit onderzoek in het kader van mijn opleiding. Dus ik heb echt een beperkt aantal dagen die ik er aan mag besteden. Dus dat was ook gewoon qua planning het meest handig. We hebben eigenlijk dat heel erg leuk gevonden om dat online te gaan doen. We hadden daarvoor besloten omdat mensen daardoor geen reistijd hebben. En we verwachten dat er meer mensen wilden deelnemen. En dat de verspreiding geografisch over het land ook beter zou zijn. Dat we dus meer mensen uit meer GGD-regio's zouden kunnen spreken. En we hadden natuurlijk een doelgroep die gewend was aan online vergaderen. Zeker door de coronapandemie. En het was ook niet een emotioneel heel belastend onderwerp. Dus dat alles heeft ons toen laten besluiten om het online te doen. Daarbij kwamen nog wel wat aspecten kijken waar we extra goed rekening mee hebben gehouden. We hebben geprobeerd om goed iedereen aan het woord te laten en ook goed op te letten dat mensen die wat stiller zijn, zich wat makkelijker terugtrekken online, dat je die actief erbij betrekt. En we hebben genoeg pauzes ingelast omdat mensen ook wat makkelijker afdwalen online. En verder moesten we natuurlijk heel goed zorgen dat iedereen het goede linkje had en op het goede moment inlogde. En dat we het testen van de opname hebben goed gedaan, het microfoongebruik geoefend en zo. Dus we hebben ook de techniek extra opgelet om dat goed voor te bereiden. En daar zijn we eigenlijk wel heel tevreden over hoe dat gegaan is. We hebben eigenlijk zonder noemenswaardige technische problemen veel mensen gesproken en heel veel informatie opgehaald. Waarbij nog wel moet worden gezegd dat de eerste 3 focusgroepen dat wat makkelijker ging. Omdat die mensen uit dezelfde beroepsgroep wat meer van elkaar weten waar ze het over hebben. En die focusgroepen echt heel exploratief van aard waren. Maar de 4e en de 5e focusgroep, daarbij wilden we ook wat meer al misschien kijken of er een gemeenschappelijkheid in de visies kon worden ontdekt. En hadden we ook een PowerPoint documentje gemaakt als samenvatting van focusgroep 1, 2 en 3. Om verder te bespreken met de deelnemers uit groep 4 en 5. En als je tegelijkertijd ook een PowerPoint hebt en met elkaar wil praten. En ook nog wil opletten dat iedereen er een beetje bij is. En iedereen ongeveer ja, kan zeggen wat hij wil zeggen. Dat iedereen aan bod komt. Dat is bij elkaar best wel heel ingewikkeld online. Dus daar liepen we wel tegen de grenzen aan van de focusgroep. Online.
Ja. Ja. Ja, dus wat Evelien ook aangeeft is dat het ook een bepaalde voorbereiding vergt om het ook online te doen. Specifiek voor wanneer je het online doet. Dus informeer je daar ook over wat daar verder allemaal bij komt kijken. En daarnaast gaf Evelien ook aan van het moet ook passend bij de doelgroep zijn, passend bij het onderwerp. En men moet daar ook al wat ervaring mee hebben. Dus ga ook na als je dit wilt opzetten bij je doelgroep of dat inderdaad een wenselijke en passende manier is om het op deze manier te doen. Zodat je dat van tevoren al weet en dat je daar niet tegenaan loopt wanneer je je online focusgroepen al gepland hebt. En zoals Evelien ook aangaf, het kan ook weer praktische voordelen opleveren. Zeker als je landelijk onderzoek doet of misschien zelfs internationaal, dan is online natuurlijk wel een heel mooi medium om zo'n focusgroep toch te kunnen organiseren en de opkomst is wellicht dan ook hoger dan wanneer je het fysiek doet.
Julie, mag ik even interromperen? Er zijn twee vragen in de chat.
Ja.
Eén vraag gaat nog over die wordcloud van de Mentimeter. De vraag was, wat is nou een grounded theory? En die wordt al door iemand anders beantwoord, dus ik zal ook het antwoord even geven, dan kun jij op het antwoord ook reageren. En het antwoord is dat het eigenlijk meer een analysestrategie realiseert, die persoon zich. Ik denk dat Nienke, jij het erin hebt gezet. Een manier om vanuit al die data die verzameld is, een theorie te distilleren. Wat zou jij nog als feedback stond? Want er stond inderdaad, die grounded theory stond ook in de word cloud, maar daar heb je niet op gereageerd.
Nee, die parkeren we ook even, omdat de dia's over de data-analyse, daar komen we zo meteen op. En grounded theory staat ook op een van die dia's. Dus die zal ik dan in het kader van de andere analyse-technieken nader toelichten.
Oké, en dan is de andere vraag of je nog even kan toelichten op die consensusmethode, wat dat is.
Ja, bij een consensusmethode stel je als doel om ook daadwerkelijk consensus te bereiken onder de deelnemers die meedoen aan jouw onderzoek. Dus dan wil je echt, en dat kan bijvoorbeeld via een stemronde, nou ja, daar stel je criteria voor op binnen je onderzoek, dus binnen je methode, dat je daadwerkelijk consensus bereikt binnen de groep. Terwijl als je bijvoorbeeld meer een exploratief karakter hebt, dan hoef je nergens consensus over te bereiken, maar dan wil je eigenlijk gewoon alle opvattingen, meningen, perspectieven, hetgeen wat je onderzoekt, dat wil je ophalen. Dus het doel van je dataverzameling is daarbij anders bij een consensusprocedure. Wellicht hebben jullie ook al ooit van de Delphi-methode gehoord. Er zijn hele boekwerken over verschenen. Er zijn ook heel veel verschillende mogelijkheden in. Dus ook daar is je onderzoeksvraag is leidend. En op basis daarvan kies je je methode uit. Maar binnen die methode is ook nog heel veel mogelijk.
Oké, dank je. Ik denk dat je door kunt gaan.
En dan komen we nu ook bij de vraagstelling. Echt heel belangrijk, natuurlijk in onderzoek sowieso, maar ook in kwalitatief onderzoek. Wat is de leidraad van je hele onderzoek? Je beschrijft problemen, ook de relevantie. En wanneer je dat niet goed en helder doet, is het eigenlijk het principe van garbage in is garbage out. Heb je je vraagstelling niet duidelijk opgesteld, is het ook lastiger om je methode te kiezen om die vervolgens uit te voeren, dus je data te verzamelen, je data te analyseren en uiteindelijk een conclusie te geven. Want je doet alles in het kader van je vraagstelling, van je onderzoeksvraag. Dus wanneer je gaat starten met een onderzoek, besteed hier ook echt voldoende tijd aan. Vaak stel je één of twee hoofdvraagstellingen op en je kunt daaronder nog wel een aantal subvraagstellingen op stellen, zoals we zo meteen ook zien bij het voorbeeld. Omdat kwalitatief onderzoek is, wil je het ook heel open formuleren. En je focust op één fenomeen of onderwerp per vraag. Bepaalde woorden gebruik je ook vaker bij vraagstellingen binnen kwalitatief onderzoek. Die kunnen jullie hier ook zien. Dat zijn dus dingen zoals ervaringen, gedrag, percepties, houding, dat soort dingen. Gedrag is weer bijvoorbeeld makkelijker met observaties te achterhalen. En ervaringen kunnen je bijvoorbeeld met interviews of focusgroepen achterhalen. En je vermijdt eigenlijk hele directieve woorden, omdat die weer beter passen bij een kwantitatief onderzoek. Zoals beïnvloeden, effect hebben, bepalen, in welke mate. Omdat je binnen kwalitatief onderzoek niet gaat kwantificeren, kun je ook niet stellen dat A een effect heeft op B bijvoorbeeld. Dus dit soort dingen vermijd je dan ook al in je vraagstelling. Omdat je, als je deze termen in je vraagstelling opneemt, je geen kwalitatief onderzoek kiest. En daarna specificeer je ook alvast je participanten in je vraagstelling, zodat het duidelijk is wie je gaat bevragen of observeren in je onderzoek. En je mag ook je vraagstelling aanpassen, maar blijf ook gewoon heel kritisch op je vraagstelling, omdat dat echt je uitgangspunt is door je hele onderzoek. En je stelt ook zo'n open formulering door woorden te gebruiken als wat, hoe, welke, waardoor, waaraan. Oké, korte toelichting van Evelien, hoe zij tot haar vraagstelling is gekomen.
Mijn hoofdvraag was, wat is de visie van IZB-professionals bij de Nederlandse GGD'er op het doel van artikel 26 en hun bij dit doel passende rollen, taken en verantwoordelijkheden? En ik heb dat uitgesplitst in twee deelsecties, deelvragen die over de huidige situatie ging, hoe gaat het op dit moment met dat artikel, en deelvragen die over meer visie en gewenste situatie gingen. En je ziet dat al mijn deelvragen eigenlijk met wat en welke beginnen. En dat het over ervaringen gaat en dat het over visie gaat. Vragen die passen bij kwalitatief onderzoek.
Kun je ook nog iets kort zeggen over het proces, hoe je hiertoe bent gekomen?
De deelvraag voor de huidige situatie, die hadden we. We dachten, als we willen weten wat mensen voor visie hebben, dan moeten we eigenlijk ook een beetje weten waar ze nu staan en wat ze nu doen en ervaren. Dus dit stukje van de deelvraag van de huidige situatie hebben we eigenlijk gebruikt om nog beter te kunnen begrijpen, om context te kunnen geven aan de vragen op de volgende pagina over de gewenste situatie. Dus hier lag wel echt een nadruk op in ons onderzoek. En we zijn natuurlijk begonnen met die visie, want dat was echt ons onderzoeksdoel, om daar iets over te weten. En daarna zijn we nagegaan van wat zou die visie nou allemaal beïnvloeden en wat moeten we daar dan over weten om te kunnen begrijpen wat mensen vertellen over hun visie. En dat gaat dan weer over die ontwikkelingen in de maatschappij en bij de instellingen en bij de GGD zelf. En daarna hebben we alvast een doorkijkje gemaakt naar, als je dan die visie ophaalt, hoe zou dit zich dan kunnen vertalen in rollen, taken en verantwoordelijkheden? Dus bij de visie lag echt de nadruk. Ontwikkelingen vonden we nodig om te kunnen begrijpen wat die visie dan is. En daarna hebben we een doorkijkje gemaakt weer naar rollen, taken en verantwoordelijkheden. Waarvoor het dus ook wel nodig was om te weten wat mensen daar nu aan rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben.
Dankjewel voor je toelichting. Dan gaan we nog weer verder op de dataverzameling in. Allereerst wil je weten, wie gaan we nu includeren in ons onderzoek als onderzoeksdeelnemers. En bij kwalitatief onderzoek vraag je je af, wie kan eigenlijk antwoord geven op de vraag die we hebben, dus op die vraagstelling. En je wilt eigenlijk zo breed mogelijk gaan werven, zodat je veel verschillende antwoorden eigenlijk krijgt. En dat je aan het einde van het onderzoek ook een heel breed en gedragen antwoord kunt geven. En daarbij kun je rekening houden met verschillende criteria. Die criteria die weet je vanuit de literatuur of die weet je vanuit je ervaringen al die je hebt, bijvoorbeeld in de praktijk. En die criteria zijn dus belangrijk om in gedachten te houden bij het werven van je onderzoeksdeelnemers. Wil je bijvoorbeeld een variatie hebben in leeftijd, in geografische ligging. Bijvoorbeeld als je een landelijk onderzoek doet, wil je niet alleen maar mensen spreken uit het zuiden van Nederland of alleen uit het noorden van Nederland. Maar je wilt ook dat dat mooi verspreid is over heel Nederland. Als je doelgroep patiënt is, wil je bijvoorbeeld kijken naar een bepaalde diagnose, maar misschien ook bepaalde fases van ziekte waarin iemand zich verkeert. Dus op die manier kun je vanuit je vraagstelling gaan beredeneren wie kan hier allemaal een antwoord op geven. En binnen die groep, welke variatie zit daar nog in? En proberen al die variatie ook te includeren in je onderzoek. Daarnaast moet je ook een praktische vraag stellen, tot wie heb je toegang? Soms is het niet mogelijk om al die variatie in je onderzoek te includeren, daar zitten ook limieten natuurlijk aan. Dus maak daar ook praktische overwegingen in. En bijstellen mag ook. Stel iets is toch niet toegankelijk door bijvoorbeeld een taalbarrière of wat dan ook. Dan mag je je onderzoeksvraag ook bijstellen natuurlijk. Even kort weer een breutje naar Evelien.
Ja, in mijn vraagstelling staat al van welke doelgroep ik iets wil weten, namelijk de IZB-professionals. Dus daar ben ik ook gaan werven. Hier zien jullie mijn eerste wervingsmail. En nou ja, ons idee was om dat in heel Nederland te werven, bij alle 25 GGD'en. En we hebben eigenlijk als enige voorwaarde gesteld dat iemand minimaal 2 jaar ervaring moest hebben om deel te kunnen nemen. Omdat er anders alleen maar corona-ervaring zou zijn. En dat leek ons niet. Daarmee kunnen we onze vraag niet goed beantwoorden. Dus we zijn inderdaad breed gaan werven. Dat heb ik gedaan op 18 mei, zoals je hier ziet. Nou, op 19 mei kwam het eerste infect over monkeypox uit in Nederland. Dus we hadden wel wat last bij de werving van de mensen die het gewoon heel erg druk hadden met andere dingen. Dit was ongeveer 6 weken voordat de eerste focusgroep zou gaan plaatsvinden. En we hebben geprobeerd om dit zo laagdrempelig mogelijk te maken en een duidelijke reactiemethode erin te doen. We hadden een tabelletje toegevoegd waarin elk team kon reageren, redelijk laagdrempelig. En daarna zijn we nog aanvullend gaan werven om, dat we het nog niet onze groepen vol hadden, om nog een keer te mailen en ook mensen persoonlijk te benaderen. Ik heb daar een groot schema van gemaakt van alle reacties die ik kreeg. En dat was soms best wel lastig, want sommige GGD's zeiden bijvoorbeeld, er kan wel iemand meedoen, maar we weten nog niet wie. En daarom weten we ook nog niet of dat op maandag of dinsdag kan. En sommige mensen zeiden, ik denk dat ik dinsdagmiddag kan, maar misschien is mijn oppasser dan niet, want die heeft misschien een tentamen. En zo waren er heel veel dingen waar ik rekening mee moest houden om dat allemaal vol te plannen. En ik heb geprobeerd om dat zoveel mogelijk in ieder geval geografisch te verdelen. Of eerst op beroepsgroep, dat is goed gelukt. En daarna een geografische spreiding. En we hadden 1 focusgroep waarbij 2 mensen van 1 GGD in 1 groep zaten. Maar verder is dat wel gelukt. En wat mij in ieder geval nog opviel bij de wervingsfase was dat er vaak wel allerlei praktische dingetjes waren waarom het nog niet gelukt was om je op te geven. Maar dat mensen eigenlijk wel heel erg welwillend waren. En dat ik mezelf snel bezwaard voelde om mensen nog een keer te vragen. Bijvoorbeeld, dan kunnen ze vast niet als ze niet gereageerd hebben. Maar dan was er misschien toch iets dat het nog niet besproken was in het artsenteam. Of iets anders praktisch waardoor ze even vergeten waren om te reageren. Waardoor ik toch in de tweede ronde nog heel veel deelnemers heb kunnen werven.
Ja, en wanneer je ook weet wat je doelgroep is, zou je ook kunnen kijken van wat is handig voor die doelgroep om bijvoorbeeld een interview te plannen of een focusgroep. Voor de focusgroep kun je aansluiten door het bestaand overleg van die doelgroep plannen. Of je kunt met een van die mensen uit je doelgroep in overleg wat een handig tijdstip is waarop mensen beschikbaar zijn, zodat je de werving ook wat vergemakkelijkt. Dus daar kun je van tevoren ook over nadenken en met mensen over spreken.
Julie, ik heb nog even een vraag. Ik weet niet precies bij welke dia die hoorde. Carlijn vroeg nog, wat kun je uiteindelijk met de uitkomsten van je kwalitatieve onderzoek?
Ja, die bewaar ik even voor tot op het einde. Want ik heb nog 1 dia op het einde over de rapportage van je uitkomsten.
Prima, ja.
Dus dan kan die vraag...
Het is 12:39, dan mag je eventjes ter info. Maar ik onthoud de vraag, ja?
Ja. Dan een interview guide. Om je dataverzameling te structureren kun je een guide opstellen. Dat kan voor observaties, maar ik gebruik nu even het interview als voorbeeld. En daarin ga je nadenken over welke onderwerpen kunnen allemaal aan bod komen. Ook weer met als uitgangspunt natuurlijk de vraagstelling die je van tevoren al hebt opgesteld. En op basis van die vraagstelling kun je vervolgens weer deelvragen gaan formuleren. En dat zijn ook weer hier open vragen, dus die ook weer beginnen met die woorden als wat, waarvoor, waarom, dat soort vragen. En ook weer hetzelfde uitgangspunt is dat 1 onderwerp per vraag is. Ook weer het garbage in, garbage out principe is ook gedurende een interview wanneer je onjuiste vragen, of ja niet onjuiste, maar als je te gesloten vragen stelt, krijg je wellicht niet het antwoord op je vraag wat je nodig hebt om uiteindelijk je onderzoeksvraag te beantwoorden. Dus denk hier ook goed over na en spar hier ook over met collega's en met andere mensen in je onderzoeksteam. En wat ook altijd goed is om te doen is om wanneer je een interviewguide hebt opgesteld, dus wanneer je deze vragen, deze operationalisatie van je vraagstelling heb uitgewerkt om dan die vragen te gaan testen met iemand. Kan eerst met een collega zijn, kan ook al met iemand uit je doelgroep zijn. Om te kijken of die vragen inderdaad open genoeg geformuleerd zijn, of ze helder zijn, of ze duidelijk zijn. En of ze ook goed te beantwoorden zijn door iemand uit je doelgroep. Dus dat is altijd een belangrijk gegeven om het eerst te testen voordat je het gaat uitvoeren in de praktijk. Evelien heeft ook een guide uitgewerkt voor haar focusgroep. Evelien, zou je daar kort iets meer over kunnen vertellen over wat jouw ervaring was om met zo'n guide te werken?
Ja, ik vond het heel prettig om op papier naast me een lijstje te hebben met een globale tijdsindeling en een globale hoofdstukindeling van die focusgroep. Dat had ik gedaan aan de hand van de deelvragen die ik had. En hier zo zie je een heel klein stukje dat uit de vierde en de vijfde focusgroep komt. We hadden een soort bandbreedte gemaakt, een spectrum waarop deelnemers dan de GGD konden plaatsen in hoe actief de GGD is bij een uitbraak. En ik had een aantal vragen al voor mezelf geformuleerd van waar zou je jouw beroepsgroep vragen? En verder vragend welke taken en rollen horen daar dan bij. Dus ik had al voor mezelf wat doorvragen ook geformuleerd. En dat geeft echt wel grip. En we zijn ook begonnen met wat makkelijke instapvragen aan het begin van de focusgroep om gewoon het gesprek op gang te krijgen. En in de praktijk liep het soms toch nog wel door elkaar hoor. Dat deelnemers gelijk al een doorkijkje maakten. Als ik ze vroeg naar hun huidige werkzaamheden, naar hoe ze dat dan zouden zien in de ideale situatie bijvoorbeeld. Dus we gingen soms nog wel een beetje van hot naar her. Maar dat is dan ook prima, want dan kan je ook gewoon doorbladeren en dan weet je weer waar je bent in je focusgroep. Heel handig was dat.
Ja, en zoals je eerder volgens mij ook al aangaf, je doet heel veel dingen tegelijk tijdens zo'n focusgroep, ook tijdens zo'n online focusgroep. Dus is het wel fijn om enige houvast te hebben met behulp van zo'n guide. Ja. Dan zijn er voor nu vragen nog over het stukje dataverzameling of over het bepalen van je doelgroep?
Niet in de chat in ieder geval.
Nee, dan gaan we misschien de tijd even voor nu verder. Kort iets over de data-analyse en de rapportage. Je verzamelt heel veel informatie, of dat nu observaties zijn, rapportages daarvan, documenten die je gaat analyseren, of transcripten van interviews of focusgroepen. Je verzamelt heel veel data. En de truc is om vanuit die enorme berg data op een gestructureerde manier tot een antwoord op je onderzoeksvraag te komen. Nou, hier komt de Crown & Theory naar voren. Dit is een hele volle dia met heel veel tekst. Maar die laat eigenlijk alle mogelijkheden zien die je hebt binnen je data-analyse bij kwalitatief onderzoek. Vaak wordt er wel gekozen voor of de thematische analyse of de framework-analyse. Die zien jullie hier op het derde niveau in deze figuur. Een thematische analyse wordt ook wel inductieve analyse genoemd. Dat betekent dat je eigenlijk de data gaat laten spreken. Dus je gaat in de data kijken, herken ik bepaalde concepten waarnaar ik op zoek ben in mijn data. En die ga je vervolgens analyseren in je tekst. En dat doe je om door daar een code aan te hangen aan een concept. En vervolgens ga je die codes ga je categoriseren tot categorieën. En die categorieën kunnen vervolgens ook weer een thema worden. Dus van tevoren heb je geen codeboek, maar dat codeboek dat komt eigenlijk op vanuit de data die je verzameld hebt. En bij Quantum Theory, het verschil daarmee is dat je bij Quantum Theory ga je ook echt werken naar een theorie. Ik zie heel veel mensen ook de dia lezen. Je ziet ook al bij de limitaties staan dat die Quantum Theory en die thematische analyse dat die heel veel tijd kosten. Je hebt namelijk van tevoren niet je codes al gedefinieerd. Dus dat betekent dat je heel vaak door je teksten heen moet om te kijken welke informatie zit hier nu in. En hoe verhoudt zich ook die informatie tot elkaar om vervolgens die analyse te gaan starten. Dus dat kost ook echt heel veel tijd. Zeker als je uiteindelijk als doel hebt om dus echt een theorie als product op te leveren. Anderzijds heb je ook meer de directed manier van analyseren. Dat wordt ook wel framework analysis genoemd, dus een framework analyse. Dat betekent dat je een theoretisch kader gaat gebruiken om naar je verzamelde data te kijken. Dat kost over het algemeen wat minder tijd dan die andere manier, dan die thematische analyse. Omdat je je codes kunt afleiden van het theoretisch kader wat je hebt gekozen. En dat theoretisch kader kies je dan ook weer op basis van wat jouw vraagstelling is. Dus dat haal je uit de literatuur. En dat helpt je dan ook weer heel erg met het analyseren. Want dan heb je al hoekjes, je hebt al labels waar je die concepten in kunt delen. En vervolgens dan ook weer categorieën en eventueel grotere thema's. Maar die categorieën en die thema's staan dan ook al vast vanuit het theoretisch kader. Dus mocht je kwalitatief onderzoek willen doen en mocht het bij je vraagstelling passen en mogelijk zijn om het theoretisch kader te gebruiken, dan is dat altijd wel wenselijk om dat te doen, omdat dat over het algemeen iets minder tijd kost dan wanneer je met de thematische analyse aan de slag gaat. Je hebt ook nog de summatieve analyse, waarbij je echt op zoek gaat naar bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald fenomeen genoemd wordt in de tekst. Dan ga je dus wel weer heel erg kwantitatief te werk met teksten. Deze analyse heb ik zelf geen ervaring mee en wordt ook niet heel vaak gebruikt, maar is dus wel ook een vorm van analyse die je kunt toepassen binnen kwalitatief onderzoek. Maar het vaakste wordt eigenlijk die framework analysis gebruikt.
Jullie, even een vraagje van Yvonne. Welke software is het meest geschikt bij thematische analyse?
Goede vraag. Er zijn verschillende softwareprogramma's beschikbaar op de markt voor kwalitatief onderzoek. Vaak is het ook afhankelijk van waar jouw instituut een licentie mee heeft afgesproken, omdat het vaak via licenties gaat. En ben je dan vaak ook beperkt tot de software waar de instelling een licentie bij heeft afgesloten om die software te gebruiken. En het maakt dan niet heel erg uit of je inductief of deductief te werk gaat voor welke software je zou kiezen. Okay. Dus in principe zou je bijvoorbeeld Atlas.ti is een softwareprogramma wat in het Radboud UMC wordt gebruikt omdat het Radboud daar een licentie mee heeft. En daar kun je zowel beide analyses kun je daar mee uitvoeren. Ja. Alleen als je dus die framework analyse gaat doen, kun je van tevoren je codes al maken en je categorieën, want die weet je al, want je hebt een theoretisch kader waar je dat op baseert. Terwijl bij thematische analyse moeten die codes nog komen vanuit de data die je hebt verzameld. Even kort het codeerproces. Je leest vaak het transcript. Vervolgens ga je herlezen en start je met coderen. Je kunt ervoor kiezen om zo'n observatierapport zelf uit te werken of een interview of een focusgroep of om dat te laten uitwerken. Bijvoorbeeld een audio-opname kun je ook laten uitwerken door een transcribeerbureau. Hou daar dan ook wel rekening mee dat daar kosten aan verbonden zijn in je projectbegroting. Je kunt dus in de analyse ga je coderen. Wanneer je dus die thematische analyse doet, doe je dat open. Je gebruikt open codes, dus inductief. En bij deductief coderen, dus bij de framework analysis, gebruik je bestaande codes gebaseerd op een theoretisch kader. En vervolgens vindt er ook nog een reflectie op die codes plaats. In het begin is het een best wel lastig proces om op gang te komen, zo'n data-analyse bij kwalitatief onderzoek. Omdat je bekend moet worden met de data die je geanalyseerd hebt. Maar vervolgens gaat dat steeds sneller en sneller. En op een gegeven moment heb je ook een reflectie op je codering. Je hebt bijvoorbeeld een code waar je heel veel data onder hebt gehangen. Terwijl sommige codes heb je misschien heel weinig gebruikt. Dan kun je bij jezelf gaan afvragen. Oké, misschien moet ik sommige codes moet ik meer gaan samenvoegen. Andere codes moet ik meer gaan opsplitten. Dus je gaat dan nog eens reflecteren op je codeerproces. En vervolgens ga je dus weer je codes samenvoegen in grotere categorieën. En dat ze ook nog op overal thema's kunnen. Er zijn verschillende abstractieniveaus waar je op werkt. En ook mocht je tijd willen besparen in je data-analyse, kun je er ook voor kiezen dat je, als je bijvoorbeeld 12 interviews hebt gedaan, dat je 6 interviews helemaal codeert. Dat je bijvoorbeeld vanaf interview 7 nog alleen maar de nieuwe bevindingen codeert. Je hoeft namelijk niet te zeggen hoe vaak iets voorkomt, niet dat kwantificeren, maar je wilt gewoon een overall beeld hebben van wat er gezegd is. Dus dan kun je op die manier ook selectief gaan coderen. Nou, wat is een goede code? Er zijn niet heel veel richtlijnen voor wat een goede code is. Dus algemene uitgangspunten zijn dat ze in ieder geval begrijpelijk zijn voor de onderzoekers die bezig zijn met die data-analyse. Geen kopie van de tekst, maar ook weer niet te abstract. Dat is in het begin vaak wel even stoeien van op welk abstractieniveau moet ik gaan coderen. En daarom is het ook goed om vaak met een tweede persoon te coderen. Dat noem je dan een tweede codeur. Die dan ook hetzelfde transcript doorneemt en ook codes toevoegt. En vervolgens ga je dat met elkaar bespreken. En op die manier is het dan ook makkelijker om samen tot een juiste code te komen. List wil je neutrale formulering en geef een wijzing naar de respondent of naar de subgroep. Tenzij dat echt nodig is voor je vraagstelling. Dan hadden we nog dit voorbeeld, maar ik denk, deze Mentimeter, de derde, maar ik denk gezien de tijd dat we die even overslaan. Was om jullie even een voorbeeldje te laten zien van hoe dat coderen eruit ziet, want het klinkt denk ik heel erg abstract, dat coderen. Dus geef jullie even een minuutje de tijd om naar deze dia te kijken. Dan zien jullie een aantal tekstfragmenten, die komen uit een interview. En dan zien jullie dat daar in een eerste codeerproces een code aan is gehangen. En vervolgens met actieel coderen, dat is dat reflectieproces wat ik zojuist omschreef, nog een nieuwe code aan is gehangen. Hier zie je ook bij de open coderen, zie je bijvoorbeeld de code staan kwaliteit van de muziek. En muziek moet goed klinken. En bij de tweede codeerronde denk je, oh ja, kwaliteit van de muziek, muziek moet goed klinken. Daar bedoel ik eigenlijk hetzelfde mee. Dat gaat over de geluidservaring. En dan maak je daar één code van, dus geluidservaring. En die kun je dan vervolgens aan alle fragmenten die daarover gaan koppelen. Het is echt een proces. Waar ook weer de nodige tijd in gaat zitten om hiertoe te komen. En dan nog kort over de rapportage van kwalitatief onderzoek. Ja, je beschrijft dus de thema's, categorieën en codes die je hebt gevonden. En wanneer je open codeert, weet je dat dus nog niet van tevoren. Maar wanneer je een framework gebruikt, kun je eigenlijk al de kopjes afleiden van je theoretisch kader. Alleen de invulling daarvan, die komt dus wel uit jouw eigen verzamelde data naar voren. Je maakt dus geen conclusies over wat de belangrijkste codes zijn op basis van de aantallen. Ik weet even niet meer wie Janine die de vraag had gesteld eerder over wat kun je er nu mee. Nou, dit kun je.
Carlijn.
Carlijn, ja, dit kun je er dus niet mee. Je kunt dus niet op basis van kwalitatief onderzoek concluderen dat één mening het belangrijkste is of iets het belangrijkste is. Bijvoorbeeld in het onderzoek van Evelien dat een bepaalde visie, dat de belangrijkste visie is, dat kun je niet concluderen. Nee, je wilt juist een overzicht geven van wat er is, welke visies er allemaal zijn. En ook een voorbeeldje staat hier ook, in vrijwel alle interviews werd genoemd dat. Dat is dus een onjuiste manier om het op te schrijven. Want je wilt juist exploreren, laten zien van dit zijn alle meningen, opvattingen, perspectieven, ervaringen die er zijn. Om daar vervolgens weer in een vervolgonderzoek daarop voor te borduren. Dus het is altijd goed om dat onderscheid te houden. En wanneer je toch meer op zoek bent naar wel dingen, kwantificering, om dan een keuze te maken voor kwantitatief onderzoek en niet voor kwalitatief onderzoek. En je kunt wel een vervolgstap van kwalitatief onderzoek, natuurlijk kwantitatief onderzoek, gaan gebruiken om de bevindingen uit je kwalitatieve onderzoek te kwantificeren. aantal take-home messages. Het is een iteratief proces. Zowel je dataverzameling als je data-analyse ga je vaak heen en terug tussen data verzamelen. Vervolgens ga je een stukje analyseren. En dan ga je ook weer data verzamelen. Misschien pas je nog iets aan in je interview guide. Scherp je je vraagstelling nog iets meer bij. Voor je data-analyse dient je vraagstelling wel heel duidelijk te zijn, omdat dat ook het oogpunt is waarmee je naar je data gaat kijken, want je wilt een antwoord op die onderzoeksvraag krijgen. Je onderzoeksvraag is dus heel erg leidend en besteed daar dus ook voldoende aandacht aan, zodat je niet dat garbage in is, garbage out principe krijgt. Maak ook praktische afwegingen. Online is dus ook een heel mooi medium waarmee je een aantal praktische hobbels die er eerder waren voordat online gebruik kon worden, die je nu kunt vermijden. Dus maak daar ook zeker gebruik van mocht dat passen binnen jouw setting. En een goede voorbereiding is het halve werk. En dan geef ik nog kort even Evelien op woord om daar iets over te zeggen.
Ja, dat heb ik ook ervaren. En het, je bereidt het goed voor, maar ook gaandeweg de focusgroepen leerde ik een hoop bij. Hoe goed je dat voorbereidt, je hebt toch allerlei valkuilen. Bijvoorbeeld dat je het gesprek heel lang af laat dwalen of dat je zelf een beetje mee gaat denken. Ik had natuurlijk ook onderdeel van de... Ik had een deelnemer kunnen zijn van mijn eigen studie wat dat betreft. Of soms ben je te sturend. Dus dat iteratieve en dat dingen bijleren, dingen aanpassen, dat heb ik heel erg ervaren al tot nu toe in het onderzoek. Ja. En ik ga bijna aan het codeerproces beginnen. Dus daar zal nog veel weer uitkomen en weer teruggaan. Ja.
Oké. Okay. Dan heel erg bedankt dat jullie met zoveel, ik kan niet precies zien hoeveel, maar wel heel veel mensen aanwezig waren. Dus heel erg bedankt daarvoor. Mochten jullie meer willen weten over kwalitatief onderzoek, dan stuur mij gerust een mailtje. Zie je bij onze contactgegevens. Met ook dank aan de kwalitatief onderzoekgroep van IQ Healthcare onder leiding van Anke Oerlemans.
Oké, Julie, dan jij bedankt voor de presentatie en Evelien ook enorm bedankt voor de presentatie. We zijn met 35 totaal, dus dan weet je dat. We hebben ondertussen de laatste dia in beeld gezet, want die is altijd handig voor iedereen. En let even op, als je dus accreditatie wilt hebben, kun je een mailtje sturen naar Loef Pappeleu, zoals op deze slide staat. Let ook heel even op, hè, verpleegkundige alleen invullen als je ingeschreven staat in het kwaliteitsregister VNV. En alleen duidelijk arts in opleiding tot profielarts komen niet in aanmerking voor accreditatie, want anders... is het altijd een hele puzzel als de verkeerde mensen, zal ik maar zeggen, zich gaan melden. Dank nogmaals voor de aanwezigheid. Check nog even of er vragen zijn, maar er komen alleen maar andere dingetjes binnen. Tot de volgende Telearena. Tot kijken allemaal.
Bedankt.
Doei.